Goedemorgen broeders, zusters, jongens en meisjes. Goed om weer bij elkaar te zijn rondom dat woord van God. Ik wil vanochtend met u gaan naar de tweede Petrusbrief. Als u dan een thema boven deze ochtend zou willen zetten. Dan zou ik zeggen Petrus, dubbele punt, van visser tot volgeling. Dat moet hier op werk mij ook persoonlijk zeker aanspreken. We gaan vanochtend ook zien wie de persoon Petrus nou is. En met name ook de weg die hij ging, de weg die hem is voorgesteld, hoe hij eindigde, maar vooral wat zijn passie was. En dan begin ik met u te lezen, de tweede Petrusbrief, wat staat vanaf vers 1. Simon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degene die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben, door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker, Jezus Christus. Genade en vrede zij u, vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus, onze Heer. Gelijk ons zijn goddelijke kracht, alles wat tot het leven en de godzaligheid geschonken heeft, door de kennis desgenen die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd. Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelfde der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloten zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. En gij tot hetzelfde ook alle naastigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis, en bij de kennis matigheid, of zelfbeheersing, en bij de matigheid leidzaamheid, en bij de leidzaamheid godzaligheid, bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, de liefde, liefde. Want zo deze dingen bij u zijn en overvloedig zijn, zij zullen niet ledig, noch onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Tot zover dit gedeelte met elkaar gelezen hebbende. En wanneer we inderdaad de beide brieven van Petrus, en ik zou het aanraden, als u een Bijbelgedeelte leest, lees dan het hele Bijbelboek eens. En als we de beide Petrusbrieven, zowel de eerste Petrusbrief als de tweede Petrusbrief in zijn geheel lezen, als je dat een onwillekeurig iemand dat zou laten lezen, dan zou je zeggen van, geloof jij nou, als jij dat die brieven leest, dat het door een visser is opgeschreven? Hoe dat in elkaar steekt, de weg die hij gegaan is, alle dingen benoemende en uiteindelijk precies weergeeft hetgeen wat Heer Jezus in het evangelie aangeeft. Het evangelie van het feit dat de weg die de Heer Jezus ging van lijden, van dood, maar ook van opstanding, dat dat beschreven werd in deze brieven. En naar de mens gesproken is dat ook niet mogelijk. Maar wij weten dat God zijn woord heeft gegeven en dat het een geïnspireerd woord van God is. En de Bijbel is ook het enige boek ter wereld wat claimt het woord van God te zijn. En als we dan kijken in de eerste Petrusbrief, ik heb hier een paar jaar geleden ook wel eens een keer over de eerste Petrusbrief gehad. Daar geeft Petrus heel duidelijk aan, de mens in de verdrukking, om die te troosten en hen op te richten. Om hen geloof te versterken en geduld op te roepen. Nou, we zien in het leven van Petrus, komen we straks nog op hoe geduldig Petrus was. Ik weet niet of u een beetje zelfkennis heeft, ik heb het ook wel een beetje ongeduldig. Impulsief. Nou, we gaan het straks allemaal zien. In de eerste Petrusbrief laat hij dus heel duidelijk zien dat de gelovige, dat een christen is geroepen door het heil. En voor het heil en door lijden heen de volmaaktheid ook zal bereiken. En laten we met elkaar dat lezen ook. Hè? Laten we met elkaar naar de eerste Petrusbrief nog even gaan. Daar staat zo mooi in 1 Petrus 3 vers 13. En dat is vanaf vers 12. Want de ogen des Heren zijn over de rechtvaardigen en zijn oren tot hun gebed. Maar het aangezicht des Heren is tegen degenen die kwaad doen. En wie is het die u kwaad doen zal, indien gij navolgers zijt van het goede? Dat zegt 1 Petrus 5 vers 8 en 9. Tot de gelovigen, zijt nuchter en waakt. Want uw tegenpartij de duivel gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Door welke wederstaat vast zijnde in het geloof, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is, volbracht wordt. Onze broeder in de inleiding gaf net al aan van dat dit leven wordt gekenmerkt door lijden. En dat zien we hier ook in deze brieven van Petrus. Dit is dus de eerste Petrusbrief. De mens in verdrukking te troosten, een geloof te versterken, geduld op te roepen en laten zien waar dat lijden, waar dat toe leidt. In deze tweede Petrusbrief, dan spreekt de apostel Petrus over de grote christelijke deugden. De Engelsen zeggen the great eight. En dat zijn dan inderdaad, ik heb ze hier even op een lijstje gezet, in deze versen. De grote acht, dat is geloof, deugd, kennis, matigheid, leidzaamheid, godzaligheid, broederlijke liefde, Philadelphia, filio en liefde. En daar staat dan het woord agape. Komen we later op. Dus in deze tweede Petrusbrief geeft hij aan de grote christelijke deugden. En verderop geeft hij aan de waarschuwing tegen de dwaalleraars. Waar ons wij tegen zouden moeten wapenen. Daarom hebben wij ook die geestelijke wapenrusting gekregen. En aan het eind van deze brief geeft hij heel duidelijk aan. De wederkomst van onze Heer Jezus Christus. En hij geeft heel duidelijk aan. Heel specifiek. Dat dat een hele ernstige boodschap is. Dat de Heer zal komen. De koning komt. Voor ons dat wij mogen aanschouwen als gelovigen. Maar voor anderen is het een ernstige zaak. Omdat ze de Heer niet kennen. En dan zal de koning dan oordelen. Petrus geeft dat hier heel duidelijk aan. En hier hebben we dan een visserman, zeg ik dan maar even. Die ondanks zijn fouten één passie had. En dat was het dienen van zijn Heer en Heiland. Jezus Christus. Al ging het letterlijk met vallen en opstaan. Maar zo gaat het leven van ons als gelovigen ook. Met vallen en opstaan. En zouden wij onze Heer en Heiland stap voor stap volgen. En dat begint in onze jongelingsjaren. En wat is het belangrijk dat we die Heer hebben leren kennen door zijn woord in onze jongelingsjaren. En daarnaast, als we op wat latere leeftijd tot overgave zijn gekomen, wat voor lijden dat soms teweeg kan brengen. En daar spreekt Petrus van. En als we dan het karakter van Petrus, en er is heel veel over te vertellen over die man. En daar hebben we deze ochtend niet de hele ochtend de gelegenheid voor. In de korte tijd. Als je dan Petrus kenmerkend in een paar punten maar neerzetten. Nou, dan zou je kunnen zeggen, nou, hij sliep wanneer hij wakker moest zijn. En hij was wakker wanneer hij moest slapen. Hij sprak wanneer hij stil moest zijn. En hij stapte voorwaarts wanneer hij eigenlijk stil moest staan. Heel impulsief. Haantje de voorste noemen ze hem ook wel. Overal vooraan staan. En tegelijkertijd Petrus, gered door genade en geloof. Hij had passie voor zijn Heer en Heiland. Een man, zoals blijkt uit deze brieven, vol met wijsheid. En die probeert. Het mislukt, naar de mens gesproken, maar geef niet op. Hij volhardt. Hij volhardt in het geloof en blijft wandelen in hetgeen wat de Heer hem heeft voorgesteld aan zijn woord. En met de persoon van Petrus. En als je dan al die verhalen, en ik heb een aantal verhalen wel gelezen de afgelopen week in de evangelie, wat Petrus doet, wie hij is, hoe hij zich opstelt. En al hetgeen wat in het woord geschreven staat, elk woord wat wij lezen, dat is het woord van de Heer, dat is de Heer zelf die spreekt. En al hetgeen wij lezen in de Bijbel, dat is voor ons ten voorbeeld. Tot type, tot voorbeeld. Dat kun je zeggen in typologie. Maar ook hoe u en ik, hoe wij als gelovigen, hoe gaan we nou met dat woord van God om? Waarom zijn die verhalen? Waarom is dat Petrus die man? Petrus de man die er als persoon continu iedere keer weer in de fout gaat. Naar de mens gesproken. Maar iedere keer geeft het woord, geeft de Heer de redding. En die helpt hem en die richt hem weer op. En zo voor ons in ons leven. Iedere keer weer. Andere kant, Petrus blijft enthousiast. En zou kunnen zeggen, dat is een natuurlijke leider. Maar in het begin leek die Petrus, die rots, leek meer op drijfzand dan de persoon waar je op zou kunnen bouwen. Wat heb je nou als zo'n man? Impulsief reageren. Je moet wel overwogende dingen doen in het leven. Sommige dingen doe ik dat wel overwogen. Als ik het even op mezelf betrek. Anderzijds ook wel impulsief. Maar ik weet door alles heen dat wij juist ons zouden richten op dat woord van God. En daarom is het zo belangrijk om die Bijbel te openen. Hetgeen wat hier geschreven staat, de mannen Gods, de discipel Petrus, de volgeling van de Heer Jezus Christus, die later apostel werd, is een voorbeeld voor u en voor mij. En hij had genoeg lef om inderdaad een poging te wagen om over de hoge golven heen te lopen en trouw te beloven tot in de dood. Maar in beide gevallen overschatte hij zichzelf. Want tijdens de storm wandelde Petrus op het water. En ziende op de sterke wind staat er, zonk hij in de golven en riep, Heere, behoud mij. En wat deed de Heer Jezus toen? Zei hij van, je redt je maar, want je hebt het er zelf naar gemaakt. Nee, hij vatte hem bij zijn hand. Hij richtte hem op uit het water en zette hem in de boot. En zei, gij klein gelovige, waarom heb gij gewankeld? En toen stilde de wind. Herkent u dat ook in uw leven? Dat je op de omstandigheden ziet? Kan alles aan? Op bepaalde momenten? En dan ben je op zo'n moment en dan zakt letterlijk de grond onder je voeten vandaan. En is het dan de Heer, de Vader, die dan zegt van, nou red je jezelf maar? Nee, de Heer richt ons altijd op. Wij zijn in zijn hand gevat en hij zal ons nimmer verlaten. We hebben net gezongen, Psalm 23. Al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. De Heer is die weg gegaan. Dat zien we ook in het leven van Petrus, die weg van Leiden. En hij is altijd bij ons. Alleen we worden inderdaad in dit leven afgeleid door de omstandigheden. En dan zien we op de omstandigheden. En broeders en zusters, laten we elkaar continu blijven bemoedigen en elkaar wijzen op het woord van God. Want dat is het enige wat overblijft. Mozes die verkoos ook niet de rijkdom van Egypte. Hij kon alle schatten van Egypte kon hij krijgen. Hij verkoos niet, lees u maar naar Hebreeën 11, vers 24 tot 27. Hij verkoos niet die rijkdom van Egypte. Nee, hij zag op de vergelding des lands. En hij deed het in de kracht van zijn Heer. En in diezelfde kracht zouden u en ik ook leven. We hebben de geestelijke wapenrusting gekregen. Die zouden we aantrekken. De volledige wapenrusting staat er, Hebreeën. Maar wat is nou belangrijk? Dat wij die geestelijke, wat is nou de eerste vereiste als we een geestelijke wapenrusting hebben? Als soldaat van het leger des heils, noem ik het dan maar even, zonder uniform. Dat wij in goede conditie zijn. Want er staat eerst, voordat die wapenrusting wordt benoemd, voorts wees krachtig in de Heer. Wees krachtig in de Heer. Dus wat is het eerste vereiste om die wapenrusting aan te doen? Dat we krachtig zijn in de Heer, dat een soldaat zou in goede conditie zijn. En hoe zijn we in goede conditie? Doordat we weten waarover het woord spreekt. En dat we de kennis van dat woord van God hebben. En dan zien we inderdaad Petrus. Die keek naar de omstandigheden. Die zonk letterlijk weg. Maar de Heer richtte hem op. De Heer was altijd bij hem. Het is de belofte die hij ons ook heeft gegeven. Ik laat u niet alleen. En ik zal u geen wezen laten. Nooit. En de Heer houdt zich aan zijn woord. En dat lezen we en dat leren we. Ook uit het leven van Petrus. En iedere keer als ik dat verhaal van Petrus op zee, dat de Heer hem hielp. We gaan denken toen aan Pieter Molenaar, toen waren we in Zuidwest-Engeland. Ik heb toen de DVD gemaakt over het leven van Jozef van Arimathea. En daar heb Pieter op de kansel gezet. Pieter die is toen, heeft dat gedeelte gelezen. Dus iedere keer als ik dat lees, Pieter, dan denk ik hier weer aan. Van ja, het voorbeeld wat de Heer ons geeft. Omstandigheden kunnen ons afleiden van hem. En dan zijn we hier. Petrus, de tweede Petrusbrief. En waar zijn we dan? We zijn hier in Rome. En Petrus is hier in de laatste dagen van zijn leven. Het was Nero die aan het bewind was. En Nero had al duizenden en duizenden en duizenden christenen vermoord. En heel bekend, de grote brand van Rome. En Nero gaf de christenen de schuld van heel veel zaken. En dan zien we hier Petrus. En onder Nero wachtte Petrus op zijn executie. En wat zien we hier in 2 Petrus 1? We zien het ook vermeld, hè? Vers 14. Wat zegt Petrus daar? Alzo, ik weet dat de aflegging mijn tabernakels haast zijn zal. En snel zal komen. Nabij zijn. Gelijkerwijs ook onze Heer Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Petrus wist dat hij dus nog korte tijd te leven had. Misschien enkele dagen, misschien hooguit een week of een paar weken. Hij had nog een korte tijd. Maar dan had de Heer had hem dat ook voor gezegd. Laten we dat met elkaar opzoeken in Johannes 21. Ja, een heel bekend verhaal. We moeten thuis ook maar eens even zelf in alle rust ook nalezen. En in dit gedeelte in Johannes 21. Wat inderdaad. En Petrus is die de Heer drie keer zou verraden voordat de haan zou kraaien. En dan staat er in Johannes 21 vers 18 en 19. Voorwaar, zeg ik u tegen Petrus. Toen gij jongen waart, gordet gij uzelven en wandeldet, al waar gij wildet. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. En dit zeide hij, de Heer Jezus, betekenende met hoedanig een dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende zeide hij tot hem, volg mij. De Heer voorzag over zijn eigen leven de weg die hij moest gaan. Maar voorzag ook de weg die Petrus zou gaan. En Petrus zou later ook vervolgd worden op zijn geloof. Zo de Heer Jezus, staat in Matteüs 16... Hij moest heen gaan, staat er, naar Jeruzalem om te lijden. En veel lijden. En de Heer Jezus wist, en dat is zojuist zo mooi, de vergelijking tussen het leven van de Heer Jezus en de overeenkomsten in het leven van Petrus. De Heer Jezus moest lijden in zijn leven. Hij zou overgeleverd worden aan anderen. Hij zou gedood worden door de kruisdood. Zie hier Petrus. Petrus zou lijden. Hij zou overgeleverd worden. Een ander zal u gorden, staat er in Johannes 21. En brengen waar gij niet wilt. En Petrus werd ook gedood. Ook gekruisigd. Alleen met zijn hoofd naar beneden. En dat is zo mooi als je ziet. Dat leven van Petrus en het leven van Heer Jezus. Hoe parallel die dingen in de schrift naast elkaar lopen. En als we dan als gelovigen dan zien wat de Heer tegen u en tegen mij zegt, in Matteüs 16 vers 24, ik heb niet de tijd om alles op te zoeken. En dan staat Matteüs 16 vers 24, en toen zeide Jezus tot zijn discipelen, zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf, nemen zijn kruis op en volgen mij. De Heer Jezus ging de weg van lijden, werd overgeleverd. Petrus zal lijden, werd overgeleverd. Tegen u en mij wordt gezegd, neem je kruis op en volg mij. En wat is dat kruis? En dan ga ik even weer een bladzijde terug. We waren net al, 1 Petrus 3. Wat staat daar zo mooi? 1 Petrus 3 vers 14. Maar indien gij ook lijdt om der gerechtigheid wil, zo zijt gij zalig en vrees niet uit vrezen van hen en wordt niet ontroerd. Lijden om de gerechtigheid die tot beproeving dient. En we hebben deel aan het lijden van Christus. 1 Petrus 4 vers 12 staat zo mooi. Geliefden, houd u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiet tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwam. We zouden er helemaal niet raar van opstaan te kijken, als wij als gelovigen, wanneer we de Heer Jezus Christus aanvaarden, tot geloof komen, dat nieuwe leven ontvangen, dan zouden wij het voor vreugde juist moeten achten dat wij zouden lijden in verdrukking en verzoeking. In Petrus 3 vers 14 zegt zo mooi. Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u. Omdat gij ook in de openbaring zijner heerlijkheid u mocht verblijden en verheugen. En indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig, want de geest der heerlijkheid en de geest van God rust op u. Lijden om gerechtigheid die tot beproeving dient. Het deel hebben aan het lijden van Christus. En het smaad lijden door de naam van Christus. Smaad lijden, bespot worden, gevangenschap verduren en zelfs de dood ingedreven worden. En waarom? Om maar één ding. Om de naam van Christus. En dat is wanneer je er vooruit komt dat je bij Christus hoort. En wanneer u en ik, wanneer wij alleen de Heer Jezus Christus erkennen als de enige Heer en Heiland en Koning, dan betekent dat het lijden van Christus. Want de wereld veracht en bespot ons. Maar als we dan 2 versen verder lezen. Wij hoeven ons niet te schamen. Want wat zegt 1 Petrus 3 vers 16, of 4 vers 16. Maar indien iemand lijdt als christen. Woordje een kunt u doorstrepen. Maar indien iemand lijdt als christen. Die schamen zich niet. Maar verheerlijken God in deze. Hoezo zouden wij dan klagen? Want als wij dan lijden en verdrukking hebben in deze wereld. Zouden wij niet moeten murmureren zoals het volk Israël in de woestijn. Zouden we nou hier. Nee, integendeel. Wat staat hier? Wanneer wij lijden als christen. Dan schamen wij ons niet. Maar verheerlijken God in deze. Want God, ik heb 1 tegeltje. Aan de muur. En daar staat ze mooi op. God heeft ons geen kalme reis beloofd. Maar een behouden aankomst. Petrus 3 vers 18. Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, omdat hij ons tot God zou brengen. Die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Het is Petrus die zowel letterlijk als figuurlijk dezelfde weg bewandelde als de Heer Jezus. En Petrus laat ons zien hoe wij met die struikelingen en die valpartijen onderweg, hoe we daarmee zouden omgaan. Dat hebben we net gelezen. Hoe gaan we daarmee om? En de genade aanvaarden keer op keer om weer overeind te blijven. En overeind te krabbelen. En dicht bij onze Heer en Heiland blijven. En onze onafhankelijkheid, want ik weet het zo goed, inruilen door te zeggen, Heer, ik vertrouw op u. En dat is juist aan de andere kant zo mooi van de Bijbel. De Bijbel is niet een boek met puur alleen kennis. Want als je die kennis maar in je hoofd stamt, dan ben je voor de Heer goed bezig. Dat komt er regelmatig tegen. Dat je mensen spreekt en zeggen, ja, maar Erwin, ik heb nog niet zoveel kennis. Dus het gaat niet om de hoeveelheid kennis. Het gaat om je hartsgesteldheid. Want als het puur gaat om kennis, nou, ik heb ook niet zo goed geheugen. Ja, mijn vrouw zegt, ik heb altijd een heel selectief geheugen. Van vergeet je niet, ja, nee, is goed. Dat heb je dan 3 keer gezegd en, ha? Had je ook wel eens kunnen zeggen, ik heb een heel selectief geheugen. Ik kan ook niet anders onthouden. Maar het belangrijkste is, ik weet wel waar het staat. Dan zeg je, oh, we zoeken dat wel even op. En dat zal zo ook zijn wanneer we met elkaar in gesprek zijn. Wanneer u met mensen in gesprek bent. Welke omstandigheid ook. En mensen zeggen, ja, maar hoe zit dit, hoe zit dat? Je moet niet de Bijbel dicht laten zeggen, ja, ik denk er zo over. Of ik voel dat erbij. Nee. Wat zegt de Heer iedere keer? Er staat geschreven. Je hoeft het allemaal niet te onthouden. Want het belangrijkste is onze hartgesteldheid. Kijk, er zijn mensen die kunnen hele hoofdstukken opdreunen uit de Bijbel. Toen wij, schiet met de been op hoog, Katrijnen, evangelisatie deden. Straatevangelisatie. Toen kwam ik op een gegeven moment in gesprek met een zwerver. Drugsverslaafde, alcoholverslaafd. Inbreker eerste klas. En iedere keer zei hij, ach Erwin, maar ik ben wel wedergeboren. Ik ben een kind van de Heer Jezus. Dan had ik mijn tijd niet gezien. Zei Herman, hoe is het jongen? Tijd niet gezien. Ach, die gevangenis is niet meer zoals het is zoals vroeger. Jo. Ik zeg, volgens mij is het meer een, zoals broeder Afakti zegt, van, ja, het is meer een hotel. En als je het dan over een gevangenis hebt, moeten we maar naar broeder Afakti luisteren. Ik heb bijvoorbeeld hem weer uitgenodigd in de tent, van de week aan de telefoon gehad. Volgend jaar, 29 mei, maandagavond. Als je dan, wat dan een gevangenis is, en Herman zegt, ach Erwin, ik kwam in de gevangenis terecht, want ik had de Heer gebeden, Heer, ik heb wat geld nodig voor wat drugs en voor wat alcohol, en ik moet nog wat leven. Maar Heer, wilde me helpen met die inbraak? Maar ja, hij zegt, ik werd gepakt door politie. Ja, ik zeg, soms ik zeg, de Heer geeft en de Heer neemt. Dus ja, in dit geval heeft de politie je genomen. Hij zegt, en ik kwam daar, ik moest een formulier invullen. Dan moest ik aangeven wat mijn geloof was, of mijn religie. Hij zei, ik heb geen religie, ik heb geloof. En ik kon kiezen uit protestant of katholiek. En hij zei, geen van tweeën. Ja, meer vakjes zijn er niet. Ik ben een kind van de Heer Jezus, zegt hij. Ja. Nou, hij zegt, dat liep een hele discussie werd het. En toen heb ik overplaatsing gevraagd. En toen ben ik nog mee naar Hogeveen. Ik ben niet zo bekend in die gevangenissen. Maar... toen werd hij overgeplaatst in Heerenveen. En hetzelfde formulier. Hervormd, of protestant of katholiek. Kind van de Heer Jezus. Nou, die man zette dat eronder. Ik ben de gevangenis ingegaan. Bijbeltje bij me. En hij kon letterlijk hele Bijbelboeken, Efeze hoofdstuk 1, 2 en 3, dreunde die zo op. Maar het is er nu aan mij niet of wij de dingen kunnen opdreunen. Het is wel makkelijk soms. En naarmate je ouder wordt, hoe meer bepaalde dingen van je geheugen minder worden. Maar we zouden wel inderdaad de dingen onderzoeken. Daarom moeten we ook dat woord van God blijven onderzoeken. Omdat het gaat in dit leven met vallen en opstaan. In één moment ben ik zo, voel ik me zus. In het andere moment voel ik me zo, maar het gaat niet om hoe ik mij voel. Maar de omstandigheid waarin wij verkeren, zouden keer op keer moeten leiden dat wij dat woord zouden openen. Of in het dal zijn, of op de berg. En dan zien we inderdaad dat die apostel Petrus, die veranderde inderdaad. En in de hele Bijbel, nergens, dat is zo mooi over het leven van Petrus als je dat een beetje door de Bijbel leest. Nergens probeert de Bijbel de zwakten en gebreken van Petrus te verbergen. Integendeel, ze staan juist volop in het licht. Iemand van vlees en bloed, die alleen maar geschikt was voor de hoge roeping die hij had gekregen. En hij had berouw van zijn trotse onafhankelijkheid. En hij gaf toe hoe wanhopig hij God nodig had. Op een gegeven moment werd Petrus herkend. En toen zei hij van ja, maar ik ben die niet. Lucas 22 vers 55 meen ik. Toen zei Petrus, ik ben het niet. En in vers 70 over de Heer Jezus die zegt, ik ben het, ik ben. Petrus ontkende en de Heer gaf aan wie hij was. En hij veranderde. En hij leerde krachten putten uit zijn geliefde meester. En dan is het toch frappant en mooi, hè? Als je dan diezelfde apostel Petrus, als je hem dan ziet in de toespraak op de Pinksterdag, wat inderdaad waarin hij zegt, wanneer hij voor het volk staat in Handelingen 2, staat er in vers 37. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart. En zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannenbroeders? En wat geeft Petrus als antwoord? Handelingen 2 vers 38. Petrus zeide tot hen, bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden, en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Wat moeten we doen, zei het volk. En toen zei Petrus niet, je moet dit doen en je moet dat doen, en je moet dit laten en je moet dat laten. Want wat zouden wij als mens, wat zouden wij kunnen? Wat zouden wij, u en ik als mensen, ooit nog kunnen doen om God te behagen? Niks. Want Petrus heeft niet gepredikt wat ze moesten doen. Hij heeft ze daar gepredikt wat God gedaan heeft in de Heer Jezus Christus. Wat Christus gedaan heeft. God die weg van dienstbaarheid, die weg van vernedering is gegaan, tot zaligheid. En daar mogen u en ik naar opzien. En naar opkijken. Dat wij als gelovigen, dat wij lijden. En de Heer leidt met ons. En hij gaat met ons. En we hebben maar één ding te doen. Dat is zijn stem gehoorzamen en hem te volgen. En het is zo mooi. En dat aan de morgen van de Pinksterdag waren er 120. Maar aan de avond waren er 3000 zielen. Eén trek met een visnet. 3000 zielen in het net. Nou, mooier opperen kan het eigenlijk niet. Door het werk, door Petrus zijn eigen woorden. Nee, door het woord van God, wat kracht Gods is tot zaligheid voor ieder die gelooft. Er zijn die Petrus zijn woorden die ervoor zorgden dat 3000 zielen in dat net kwamen en tot geloof kwamen. Het was het woord van God, want het woord is kracht Gods. En hier in 2 Petrus hebben we dan Petrus. In de laatste dagen van zijn leven. Nee, wat we net gelezen hebben in vers 14. En wat zou u doen als u weet dat u nog een korte tijd te leven had? kennen er allemaal wel misschien in ons eigen leven of in uw eigen leven. Mensen om je heen die nog een korte tijd te leven hebben. Wat zouden we doen? Sommigen zeggen als je dat op straat vraagt. Mag ik zo een dure reis maken? Anderen zeggen van nou, ik koop nog een dure auto. Ik ga al mijn geld erdoor jassen. Nou ja, wat doet Petrus? Die doet dat niet. De andere vraag is van hoeveel tijd hebben wij nog? We zitten hier bij elkaar. Als gelovigen. Naar de kopen. Wij hebben dat rijke woord van God ontvangen. In ons hart opgesloten. Het oude is voorbij. Het is allemaal nieuw geworden. Alleen de weg voor ons. Hoe lang zal die nog zijn? Afgelopen week. Nee? De zuster Marie Vink. 62 jaar. Plotseling. Ze voorzag het niet. Eén ding. Het overlijden van de gelovige is niet het eindpunt, gelukkig, maar een doorgang naar het eeuwige leven. En ik zei het ook tegen Arie vanochtend, tegen Arie Romkes. Maar wat is het dan een troost dat ook iemand die op welke leeftijd ook overlijdt, in dit geval Marie Vink op 62-jarige leeftijd, dat ze toch door het feit dat ze nu niet in het midden van ons is, dat ze een getuige is. Een getuige in de Heer Jezus Christus. Dat ze haar Heer en Heiland trouw was. Ook met vallen en opstaan, ook de pijn en het verdriet die zij kende. Zoals we het allemaal kennen. In ons eigen leven, in ons eigen gezin. En niemand is volmaakt. We hebben allemaal een verleden. Maar het gaat erom, hebben wij een toekomst. En zij had een toekomst. En zij heeft een toekomst. En zij, ons is, zij is ons voorgegaan. Dus hoe zegt het leger er zelfs? Bevorderd tot heerlijkheid. Wat een voorbeeld. En wij als gelovigen, we hebben wel dat leven van Kanaan ontvangen. Het Kanaans leven. Maar we zitten nog in die woestijn. En we gaan naar het land wat we straks zullen zien. Gaan we toe en zullen we met eigen ogen aanschouwen onze Heer en Heiland. En zoals Mozes, hij zag op de vergelding des loons. Maar hij was nog in de woestijn. Dat is een situatie van u en van mij. En dat is een pracht van een voorbeeld. Misschien kent u het wel. Dat tijdens de Tweede Wereldoorlog was de invasie in Normandië van de geallieerden. De beslissende veldslag op 6 juni 1944. De dag van de beslissing. D-Day. Decision Day. Dat was de beslissende dag. De oorlog duurde nog voort. De beslissing was gevallen. Maar het duurde nog 10 maanden voordat V-Day, Victory Day, verlossing zou komen. En in die 10 maanden tussen D-D en V-D werd het land en werd Europa, het werd gekenmerkt door een heftige strijd. En koningin Wilhelmina die was in Londen en via Radio Oranje zei ze tegen het volk, houd vol, houd goede moed, houd stand. Wederstaat, houd vol, want Victory Day, verlossingsday is aanstaande. Dat is de situatie van u en van mij. Zo zegt de Heer ook tegen ons, laat je niet ontmoedigen. Want glorie en victorie is ons nabij. Alleen wanneer? Wij zitten in die woestijn. En wij zouden dat overwinningsleven nu al leven. Wij leven tussen D-D en V-D. En daar hebben u en ik, daar hebben we geestelijk mee te maken. Reeds gered, maar nog niet verheerlijkt. Onze zuster is ons voorgegaan. Wat een voorbeeld. En daarom zouden wij ook als gelovigen, zouden wij niet hier door het leven gaan van eenzaam ga ik als een arme zondaar, ter neergebogen, zwak door de stof. Nee, reist op voor Jezus. Wij hebben een opgericht leven, het opstandingsleven, het overwinningsleven. En niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Want wij zijn veel, we hebben ontvangen de genade die veel meer overvloedig is. Niets kan ons scheiden van zijn liefde. Want wij hebben dat overwinnaarsleven. De strijd is gestreden. Wij hoeven niet te strijden. Wij hebben niet die geestelijke wapenrusting nodig om maar die overwinning te behalen. De overwinning is behaald. Alleen geloven wij dat. Leven wij eruit. zeggen we: Heer, ik berust in het feit dat u het werk gedaan heeft en dat u uw werk zult voleindigen. De Heer Jezus Christus is in u en mij een goed werk begonnen. En hij zal dat voleindigen tot de dag van Christus. En dat wist Petrus ook. Petrus een visser, letterlijk op de zee, met een groot net, vissen vangen. En later werd hij een visser van mensen. En dan sprak hij tot de mensen over de Heer Jezus Christus. En als je dan ziet wat wij dan ontvangen hebben, wat zegt 2 Petrus 1 vers 3, maar ik zie alweer aan de tijd, dat gaan we toch niet redden, het gedeelte, maar... Ik zei vanochtend al tegen mevrouw, ik heb een heleboel aantekeningen, zeg maar. Wat is dat mooi, hè? Ik vind, keer op keer, als je daarover spreekt en ziet het voorbeeld wat de Heer ons geeft, in hetgeen opgeschreven is in zijn woord, dat is ons tot lering. En dat is nuttig. En wanneer is wat nuttig, of iets nuttig, als het dient tot opbouwing van de gemeente, van het lichaam van Christus, waarvan hij het hoofd is. En dan staat er in 2 Petrus 1 vers 3... Gelijk ons zijn goddelijke kracht, alles wat tot het leven en de godzaligheid geschonken heeft, door de kennis van degene die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd. Paulus zegt het anders. Ja, in Filippenzen 3 vers 8. Ja, gewisselijk, ik acht op alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heer. En wat staat hier? Alles, gelijk ons zijn goddelijke kracht, een klein beetje wat tot het leven en de godzaligheid geschonken heeft, of misschien in de toekomst. Nee, hij heeft ons nu. Alles wat wij nodig hebben, is ons als gelovigen gegeven. Alles. Alleen is het dan nu en mij. Dan zouden wij ons dan zorgen maken in dit leven? Natuurlijk hebben we strijden, natuurlijk hebben we zorgen. Daar zijn we mens voor. Maar zijn die zorgen dan zo ernstig dat wij daardoor wegzakken, zoals Petrus, en zien op de omstandigheden en geen uitkomst meer zien? Hij biedt altijd uitkomst. En de Heer geeft ons ook nooit meer te lijden als hetgeen wat wij kunnen hebben. Dat belooft hij in zijn woord. De Heer Jezus Christus biedt ons alles wat wij nodig hebben. En dan zouden we ook de Heer Jezus Christus, God, niet de schuld geven van dingen die op ons pad komen. Ja, maar waarom heb ik altijd? Ik weet niet of u dat heeft, maar ik heb dat nog wel eens met mensen die je kent, of mensen om je heen, in je eigen plaats, of in je gemeente, kennis of familie. Sommige gezinnen is altijd wat. En ik denk, tjonge, wat een narigheid. Wat een lijdensweg, letterlijk, zoals Petrus het aangeeft. Tjonge. En dan klaag ik wel eens. En dan klaag ik wel eens met de wind in de rug. Maar als we dan een straffe tegenwind krijgen, waar zijn we dan? Dat hebben we gelezen. Het zal vreugde zijn. Ik vermag alle dingen in hem die mijn kracht geeft, zegt het prachtige lied. Dat zouden we ook doen. Dus hij heeft ons alles geschonken. 2 Petrus 1 vers 4. Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn. Omdat gij door dezelfde de goddelijke natuur deelachtig zou worden. Nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. Dat zijn die beloften die ons geschonken zijn in Abraham. En we zijn inderdaad de goddelijke natuur deelachtig. We zijn eensbroods deelachtig. Eensbroods deelachtig. Dat beeld uit dat we één zijn in de Heer Jezus Christus. Als we inderdaad brood en beker vieren, avondmaal, dan breken we dat brood. Dat is het lichaam van onze Heer Jezus Christus, waarvan u en ik, waar wij deel van uitmaken. Dat leven wat, het nieuwe leven wat tot stand is gekomen, de dood en de opstanding. En waar natuurlijk de doop een prachtig beeld is. En een van de broeders, die ik weet niet, die zit daar, die zich vandaag laat dopen. Prachtig. Ook dat beeld, dood en opstanding. Wij blijven niet onder water. We worden omhoog getrokken door onze Heer en Heiland. Beeld van de opstanding, zoals Petrus onderging. En de Heer trokken. En als er dan inderdaad mensen zijn die zich laten dopen dan, op grond van hun getuigenis en het liefde die ze voor de Heer en Heiland hebben, dan is het feest. Alle reden tot feest. Ongeacht of onze broeder of zusters, diegene die zich laten dopen, de omstandigheden waarin ze verkeren, dat doet er niet toe. Het gaat om die hartgesteldheid. En weten en vertrouwen dat het lijden wat we hebben in deze wereld, ach, dat is tijdelijk. Doet zeer. Maar Filippenzen 4 zegt: doch mijn God zal naar rijkdom vervullen al uw nooddruft. In heerlijkheid door Christus Jezus. En als u mij vraagt van Erwin, ik wil graag al het geld hebben wat je hebt. Dan zeg ik: nou, alsjeblieft, hier heb je het. Maar het is maar beperkt. Ik heb ooit een keer 5 euro geloof ik hier uitgegeven. Een paar jaar geleden. Achtervolg me nog steeds in sommige gemeenten. Erwin, ik kan er wel wat gebruiken. Ja, dat geloof ik zeker. Maar als ik u, inderdaad, dat is een limiet aan. Je moet er niet bij mij wezen. Mijn vrouw gaat over de financiën, dus daar ben ik weer vanaf. 1 kapitein op het schip is meer dan genoeg. Hè? 1 Petrus in huis zou ik zeggen. Ja, ja. Moet er niet allemaal zijn zoals mij. Vanochtend stond ik te zingen. Ik zal het hele plaatje niet laten zien en vertellen. Maar het werd niet geapprecieerd door iedereen binnen het gezin. De ene zei: alsjeblieft, doe wat zachter, want er ligt er nog één te slapen. En de ander zei: poeh. Ik had de pracht van de lied opstaan. Ik trouwens op dezelfde DVD, Pieter, staan. Van Scott Crepane. Moet je maar eens opzoeken. Sometimes he calms the storm. And sometimes he calms his child. Oftewel, de Heer Jezus Christus. Soms, dan doet hij de wind, de storm, tot kalmte brengen. De andere keer brengt hij zijn kind tot kalmte. Want het is niet gezegd dat u en ik als gelovigen in deze wereld, dat wij het makkelijk zouden hebben. Wij zouden lijden. We hebben gezien dat het lijden, hè, maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alsof verblijdt u. En de ene keer dan wordt de storm gestild. En de andere keer worden wij als gelovigen gestild. En tot kalmte gebracht. En de psalmist zegt: verlustig u in de Heere, zo zal hij u geven de begeerten van uw hart. En wij weten dat de dingen die God lief, voor degene die God lief hebben, dat hij alle dingen laat meewerken ten goede. Voor degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Ook in de omstandigheden waarin u nu zit. Ook in die omstandigheden. Jazeker. 2 Petrus 1 vers 5 zegt: en gij tot hetzelfde ook alle naarstigheid toebrengende, voeg bij uw geloof deugd en bij de deugd kennis. Naarstigheid wil zeggen ijver. Wij zouden een ijver tot God hebben. In alle naastigheid. Dat wil zeggen, de geest waarmee de gelovige is vervuld. Daar zouden wij ijver mee hebben. Om inderdaad, om ons te verlustigen, om ons te richten op onze Heer en Heiland. En de geest van de gelovige, hè, waar wij als gelovigen mee vervuld zijn, die komt niet aanbellen bij de voordeur en bij je op de bank zitten. Zo van, nou, hoe gaat het? Ja, het is maar een wereld, inderdaad. Voor je. Dat is het zeker. En laat ik op de weg met de Heer ben. Hoe meer ik zijn woord leer kennen. Hoe meer ik inderdaad om me heen kijk en denk: ach, laat maar. Verstand komt met de jaren. Zijn we ook altijd. Om maar zelf: ach jochie, verstand komt met de jaren. Je moet nog een hoop leren. Inderdaad, net als Petrus. Jochie doet toch kalm aan. Dan had ik woorden met mijn vader en er was oma bij ons. En dan schopte mijn oma de schenen blauw onder de tafel. Jochie, luister toch eens. Wees nou eens de minste. Wees niet zo opstandig. Ja, maar ik heb gelijk. Mijn pa niet. Ja. Leer maar eens de minste te zijn. Niet haalt het haantje de voorste. En door de loop van de jaren leer je. En als het juist zo mooi, nou leer ik die dingen, en als goed is u ook, door dat woord van God. Door Petrus. Het voorbeeld wat hij ons, wat het woord heeft nagelaten. En u en ik, wij zouden een ijver tot God hebben. Een verlangen om zijn woord te bestuderen. Wanneer we samenkomen, zoals vanochtend. Of thuis, of bij elkaar. Of met de kinderdienst. Of de bijbelstudies. Opdat we hem zouden leren kennen en ons verdiepen in zijn woord. Want hij zegt: blijf in mij en zoek de dingen die boven zijn. Voeg bij uw geloof deugd en bij de deugd kennis. Ja, en ik zie het nog niet, zeggen sommigen. Nee, geloof is een bewijs van zaken die je niet ziet. Maar wij zouden in gehoorzaamheid wandelen, gelijk Petrus. Het is opgroeien van kind naar volwassenheid. Van melk naar vaste spijs. Maar je moet er wel mee beginnen. Want hoe kun je vaste spijs tot je nemen als je daar nooit mee begint? Hij is een werk in ons begonnen. En in elke gemeente heb je mensen die graag op een afstand kijken. Ja, dat zeggen we, dat zijn die mensen die altijd op de rem stappen met op de snelweg als ze aan de andere kant een ongeluk zien. En gevolgens nodig ellende veroorzaken. Aan de andere kant heb je consumeerders. Mensen die gaan naar de samenkomsten toe, bijbelstudies, horen het aan. En zeggen, nou, wat zit er voor mij in? Als er niks voor mij in zit, dan ga ik weer. Maar het gaat er niet om of wij er wat aan hebben. We komen samen om onze Heer de Heiland. En Heiland ons, hem de eer te geven. Hetgeen wat hem toekomt. Dat wist Petrus ook. Het gaat er niet om of wij het goed hebben of ik er wat aan heb. Nee. Want alleen al door onze aanwezigheid. En wat dan te denken van die mensen die beperkt zijn, lichamelijk of geestelijk, die niet naar een samenkomst kunnen gaan. Zijn die dan niet voor God bruikbaar? We hebben allemaal onze eigen inbreng, allemaal onze taak. Zoals Gerlie en Rickert zeiden, de hand kan niet zeggen tegen de voet, ik heb jou niet nodig. We zijn leden van zijn lichaam, we hebben allemaal een taak. Of dan op tijd is wat we in de gemeente stoppen. Onze kundigheden, talenten gebruiken of geld, we hebben allemaal een plaats. En alle dingen zijn gemaakt door hem en voor hem. En het gaat inderdaad om de Bijbelse kennis. Vers 6 zegt dan bij de kennismatigheid, oftewel zelfbeheersing. Bij de zelfbeheersing, matigheid, leidzaamheid en bij de leidzaamheid, godzaligheid. En leidzaamheid, dat wil zeggen, dat we niet over een ander gaan zeggen van, poh, heb je hem ook weer? Poh. En dan, vorige week nam hij mijn parkeerplaats om in. Nou, dan hem zien zitten hoor, met zijn vrome gezicht. Oh, die zuster heeft me nooit teruggebeld. Poeh. Nou, nee. Ik kom hier niet meer, zeggen sommigen dan. Waarom niet? Ja, het is hier te warm. En die broeder, die heeft altijd wel wat te zeggen. Nee, zo zouden we ook niet met elkaar omgaan. Leidzaamheid. Want dat is hetgeen wat hier staat. Hè? Langzamerhand wat afronden. In vers 7, en bij de godzaligheid broederlijke liefde. Er staat letterlijk Philadelphia. De liefde als een broer. En als een broeder of zuster ons wat aandoet, verwijderen we die dan? Zei de Heer dat ook tegen Petrus, want toen hij de dingen zei wat hij eigenlijk niet had mogen zeggen. Of was hij weer met zijn zwaard wat te snel was geweest? Nee. We zijn bloedbroeders. Hetzelfde leven stroomt door onze aderen. En daar zouden we op de juiste wijze zouden we daarmee omgaan. Want wij weten, zegt 1 Johannes 3, dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, terwijl wij de broeders lief hebben. We hebben elkaar lief. Waarom? Omdat de Heer ons lief heeft gehad. Hier spreek je over broederlijke liefde, Philadelphia. En de 8e staat bij de broederlijke liefde, comma, liefde. De liefde met een hoofdletter. Agape. Goddelijke liefde. En wij zouden inderdaad, en wij kunnen een ander ook de dingen niet verwijten. Niet de voorganger, niet de mensen om ons heen in de gemeente. Niet andere broeders of zusters. Maar het is het feit dat je de genoemde zaken die hier staan, dat we die niet zouden doen. Geloof, deugd, kennis, matigheid, leidzaamheid, godzaligheid, broederlijke liefde en liefde. En dan zegt vers 8, want zo deze dingen bij u zijn en overvloedig zijn, zij zullen niet ledig nog onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heere Jezus Christus. Moet je voorstellen, Petrus nog een korte tijd te leven, enkele dagen, hooguit misschien een week of twee. En hij geeft inderdaad niet al het geld uit. En hij gaat niet de dingen doen die hij zelf graag wil. Hij geeft u en mij als gelovigen mee. De basis van het geloof. Opdat wij daarin zouden wandelen. Opdat we zouden opgebouwd worden in de kennis van onze Heer Jezus Christus. En er is uiteraard nog veel meer over te zeggen. Maar hoe de storm ook mogen woeden, op de reis naar de eeuwigheid. Jezus is de trouwe boodsman. Trouw, hij is trouw aan zijn woord. Wat hij zegt, dat belooft hij. En dan zegt het laatste zinnetje, die ons altijd veilig houdt. Wat een belofte. Wat een blijdschap we daarin zouden hebben. Dat we weten dat hij ons leidt. Petrus het voorbeeld, Heer Jezus Christus. Het voorbeeld voor ons wat wij zouden volgen. En hij is ons voorgegaan in alles. En andere broeders en zusters zijn ons weer voorgegaan. Verheerlijkt. Bevorderd tot eerlijkheid, zoals onze zuster Marie Vinken. En Petrus, en u geeft aan ons het voorbeeld dat wij niet zouden kijken op de omstandigheden. Hoe de storm ook mogen woeden. Wat er ook gebeurt in ons leven. Nee, hij is die trouwe boodsman. En hij is bij u, bij jou en bij mij. Waar we ook zijn en waar we ons ook bevinden. Vertrouw op mij. Vertrouw op hem. Wat een belofte. En laten we daar de Heer voor danken. Trouwe God de Vader, dank u wel Heer dat we vanochtend Heer in deze korte tijd bij elkaar, dat we uw woord mochten openen. Dat we mochten luisteren Heer naar uw woord. Luisteren naar de liederen, zingen van u. De muziek Heer die het doet opstijgen naar u. Heer, omdat u bent die alleen de Heer toekomt. Dank u wel Heer voor het voorbeeld Heer wat u heeft nagelaten in de persoon van Petrus. Waar inderdaad zoveel te leren is. Je met als voornaamste dat hij passie had voor u. Passie voor zijn Heer en Heiland. Dat zijn leven met vallen en opstaan ging. Heer, zo gaat ook ons leven. Met vallen en opstaan. Heer, maar wij weten dat u ons altijd weer opricht. Heer, en dat u niet rekent met ons verleden. Maar dat we uit mogen zien hier naar de vergelding van het loon. Heer, dat we inderdaad gered zijn. Heer, de beslissing is gevallen, die day. Heer, en voor dat victory day is, Heer, voordat we inderdaad die heerlijkheid mogen aanschouwen. Heer, zitten we nog in de woestijn van dit leven, Heer, het lijden. Maar zoals we gelezen hebben, Heer, zal dat lijden vreugde voor ons zijn als christenen. Heer, omdat we daardoor u zouden verheerlijken, door uw woord. Heer, en dat hebben we gezien in het leven van Marie. U wilt ook met de familie, met de nabestaanden zijn. Heer, en ook weten, en we mogen er ook vertrouwen, Heer, dat zij een getuige zal blijven. Ook al zijn de omstandigheden misschien voor de nabestaanden beroerd. En zwaar en moeilijk in deze wereld. Dus voor het gezin, de overige familieleden en de bekenden eromheen. De gemeente hier. Ja, maar we zouden elkaar wijzen op die Heer en Heiland waarvan zij sprak. Heer, en dan, zoals uw woord ook zegt hier, we weten niet wanneer we u zullen ontmoeten. Van aangezicht tot aangezicht. Heer, of dat tijdens ons leven is. Heer, of wanneer we u tegemoet gaan in de lucht. Heer, maar we zijn ten alle tijden zouden wij bereid zijn, Heer. Om te leven vanuit de kracht die u ons geeft in uw woord. Hier gaat u ook zo met ons de komende week. Heer, dat we zouden leven en leren leven vanuit dat woord, Heer. En waar het ons aan wijsheid ontbreekt, mogen wij bij u als onze Vader naar terecht. En dan geeft u het ons, Heer, ter bestemde tijd. Dank u wel, Heer, voor uw vrijheid, voor uw genade. Voor de rust die u geeft in ons hart. Wees met ons de weg naar huis. Wees met hen die deze ochtend niet aanwezig kunnen zijn, Heer. Vertroosten en bemoedigen. Zoals alleen u dat kunt. En daar danken wij u voor, Heer. In de genade van onze Heer Jezus Christus. Amen.